Goed, ik wil het met u hebben over dat God een relatie met ons wil. Dat is het thema. En ik wil met jullie het verhaal lezen uit Lucas 24, het verhaal van de Emmausgangers. En ik wil aan de hand van de verschillende stappen in het verhaal van de Emmausgangers, wil ik dat met jullie doornemen. We gaan het eerst samen lezen. Dus de Lucas 24 vanaf vers 13. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazareer, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het aan zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel lag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Tot zover. Weet u, wij verlangen allemaal naar een intense relatie met God. We willen allemaal God ervaren. Dat het ons ook gevoelsmatig iets doet. We willen allemaal weer in vuur en vlam worden gezet. Dat we in flow gaan leven. Dat het niet een moeizaam voortstrompelen is, maar dat we door de wind worden voortgedreven. Zoals dat lied zegt, dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest. Wel, dat willen we ervaren. Dat willen we, dat is ons verlangen. En als we dan getuigenissen van anderen horen die dat ervaren hebben, dan worden we enthousiast en dan zeggen we, ja, dat willen we ook. En we gaan vervolgens heel hard ons best doen. We gaan de Bijbel lezen. We gaan bidden, we gaan zingen. We gaan naar conferenties, we laten voor ons bidden. En toch kan het zijn dat je heel teleurgesteld bent, dat de verhoringen uitblijven, dat je je leeg in je hart voelt. En wat de Bijbel zegt over dat die bron van levend water die in je opborrelt en stromen van levend water die uit je zullen vloeien, dat het allemaal heel ver weg lijkt en dat je leven een woestijn lijkt. Klopt het dan allemaal wel? God zegt toch dat als wij tot hem naderen, hij tot ons zal naderen. Nu, het probleem is dat wij denken dat wij naar God moeten zoeken. En dat we daar heel ernstig ons best voor moeten doen. En als God ziet dat wij heel ernstig ons best doen, als God ziet hoe ernstig wij hem zoeken, dan zal hij ons antwoorden. Met als gevolg dat we na teleurstelling nog harder gaan bidden en nog harder ons best gaan doen. Maar ja, je moet toch een beetje volharden. Tot we uiteindelijk zo teleurgesteld zijn dat we de handdoek in de ring gooien. En dat we denken, ja, die mooie ervaringen, die getuigenissen, dat is prachtig, maar het is niet voor mij. Ik geloof er niet meer in. Het zal wel fijn zijn voor die mensen, maar bij mij werkt dat niet. Het is echter niet de mens die op zoek is naar God. Het is andersom. God is op zoek naar de mens. In Jesaja 65 staat het zo. Al zoeken ze mij niet, toch laat ik mij vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik. Hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk. Het is eigenlijk nog sterker. God gaat er ook helemaal niet van uit dat wij hem zoeken. Nog sterker. Paulus zegt, er is niemand die God zoekt. Ook niet één. Nou, dat is evangelie. Dat is prachtig. God zoekt contact met mensen. En dat begint al in het paradijs. Waar die avondwandeling maakt met Adam en Eva. En later zoekt hij Kain op. En Noach. En bij Babel daalt hij af naar de hemel om te kijken wat ze daar op aarde doen. En hij roept Abraham en Mozes. En tegen Mozes zegt hij, weet je wat, jullie wonen in tenten, maar maak voor mij ook een tent. Dan kan ik tussen jullie wonen. En heel de eredienst van Israël is gebaseerd op dat principe, dat God met mensen wil wonen. En uiteindelijk, in het Nieuwe Testament, is Jezus het ultieme middel wat God heeft uitgekozen om bij mensen te wonen, om naar ons op zoek te gaan. Daar is hij de goede herder die op zoek gaat naar de verloren schapen. Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er, hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen, heeft onder ons getabernakeld. En ons probleem is dat wij heel vaak denken dat wij contact met God moeten zoeken. En dat het van onze afhangt. En dat er bepaalde voorwaarden in ons vervuld moeten worden. Terwijl we niet zien dat God allang contact met ons heeft gemaakt en elke dag opnieuw maakt. God heeft allang contact met u vanmorgen gemaakt. Nog voordat u aan God gedacht heeft, dacht hij aan u vanmorgen. En ons verlangen is slechts een weerkaatsing, een reactie op dat verlangen van God naar u. Als dat verlangen van God er niet was naar u, er zou geen enkel spoor van verlangen in u naar God zijn. Of zoals Augustinus al zei, ik zou u niet gezocht hebben als u mij niet reeds heel lang gevonden had. Sterker nog, dat we eigenlijk eerst iets moeten beseffen van dat diepe verlangen wat God voor ons koestert. Dat verlangen dat helemaal losstaat van ons. Is in de Romeinen 5 zie je dat zo heel mooi, dat telkens staat, toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog ver van God waren, toen wij nog vijanden waren. Toen heeft God zijn zoon gegeven. Toen heeft God een prijs voor ons betaald, terwijl hij niet wist hoe wij zouden reageren. God zegt, zo onvoorwaardelijk is mijn verlangen naar jullie. Zo ben ik. Zo is mijn karakter. En God moet heel wat wantrouwen in ons hart doorbreken voordat wij dat gaan beseffen. Nu, om iets te begrijpen van hoe God met ons op weg gaat, hoe God een weg zoekt naar ons, gaan we eens kijken naar het verhaal van de Emmausgangers. En we gaan 5 stappen in dat verhaal zien. 5 stappen die God neemt naar ons toe. De eerste stap. Hij komt net als bij de Emmausgangers ons leven binnen. Hij voegt zich bij ons. Hij gaat met ons op weg. En zo net als bij de Emmausgangers, hebben wij het niet eens in de gaten dat God met ons op weg is. We hebben het niet eens in de gaten dat hij er is. We herkennen hem niet. En toch is hij er. Hij is niet pas bij ons bekering gekomen, hij was al veel langer met ons op weg. En daarmee bevestigt God eigenlijk van de waarde van ons bestaan. Hij laat eigenlijk zien dat waar wij zijn, dat het oké is. Weet je, God zoekt ons op waar we zijn en niet waar we moeten zijn. Dat doen wij vaak. In de opvoeding van onze kinderen. En soms zelfs als we bijbelstudie geven, dan leggen we de lat heel hoog. Dan willen we eigenlijk de mensen al laten zijn waar ze nog niet zijn, maar waar ze zouden horen te zijn. Maar God zoekt ons op waar we zijn. God vindt het oké waar wij zijn. En wij zijn vaak niet waar we zijn. Wij zijn vaak heel ergens anders, zegt Augustine. Augustine zegt, ik was buiten en u was binnen in mij. Maar ik was buiten bij de dingen die u gemaakt hebt. Die was ik aan het zoeken. Maar u was bij mij. En ik had niet in de gaten dat u bij mij was. Ik ben heel vaak, net als Augustinus, in mijn ideaalbeeld wat ik wil zijn. Dan kan ik tevreden zijn over mezelf. Dan beantwoord ik aan alle normen en alle waarden die de Bijbel stelt. Of die ik van mezelf verwacht. En God zegt, nee, ik wil zijn waar je bent. En niet waar je moet zijn. En God vindt het ook prima om daar te zijn. God had geen moeite om met de Emmausgangers op gang te gaan. God sluit aan waar we zijn. God haalt ons op waar we zijn en niet waar we moeten zijn. En God begint met ons te accepteren. Dat is het allereerste wat God doet. God accepteert waar wij zijn. God accepteert onze situatie. God begint niet te zeggen van, hey, dat klopt allemaal niet. God zegt, waar zijn jullie mee bezig? Hoe is het met jullie? God kiest verblijf waar wij zijn. En daar is bij hem geen enkel spoor van boosheid, ergernis of teleurstelling waar je bent. Nog mooier is dat hij begrijpt ook waarom wij vaak niet thuis zijn. Hij begrijpt dat, hij snapt dat. Hij snapt ook dat wij vaak elders zijn en dat wij bang zijn om hem te ontmoeten. Dat wij bang zijn voor liefde, bang zijn voor intimiteit. En dat we ons net als Adam in de bosjes verstoppen en dat hij ons moet roepen, Adam, waar ben je? Dat hij ons tevoorschijn moet roepen. Hij begrijpt ook onze angst voor teleurstelling. Ik hoor heel vaak die verhalen in de getuigenissen van, ja, ik verwachtte iets en ik hoopte iets, maar tegelijkertijd ik was zo bang voor teleurstelling. En daarom durfde ik het niet uit te spreken. We willen ons helemaal overgeven aan God. We willen dingen doen die hij van ons vraagt, maar we zijn bang om teleurgesteld te worden. Bang voor afwijzing. Bang voor hernieuwde pijn in ons leven. En God begrijpt dat. En daarom is hij de herder die op zoek gaat naar de schaap. Ik lees nergens in de Bijbel dat de schapen op zoek gaan naar de herder. Nee, de herder die gaat op zoek naar de verloren schapen. Dat is de eerste stap. Tweede stap is, God wil weten hoe het met ons gaat. Aan de Emmausgangers, dan zegt hij, wat zijn dat voor gesprekken wat jullie voeren? En waarom zien jullie er zo bedroefd uit? Al vanaf het begin van de Bijbel stelt God de mens vragen, Adam, waar ben je? Kain, waarom is je gezicht betrokken? Elia, wat doe je hier? Jesaja, wie zal ik zenden? En David, waarom heb je dat gedaan? En Jezus en discipelen, wat zoeken jullie? God gaat het gesprek aan met ons en God wil weten wat wij voelen. Wat voelen wij? God wil niet een discussie aan over wat wij vinden, wat we denken. Ja. Het is heel vaak zo, ik probeer in mijn vakgebied, om in verband met communicatie, probeer ik mensen te helpen om te zeggen wat ze voelen. Ja. En vervolgens dan zeggen ze, ik voel, en dan komt er een mening uit. Want eigenlijk zeggen ze alleen maar wat ze vinden, maar vinden ze het heel moeilijk om te zeggen wat ze voelen. En God zegt, ik wil weten wat jou bezighoudt, ik wil weten wat je voelt. God gaat direct naar het hart. God zegt, het interesseert me niet wat je dogmatische opvattingen zijn, wat je theologie is en wat je allemaal vindt van de maatschappij. Ik wil weten wat je bezighoudt. Waar zit jouw pijn, waar zit jouw teleurstelling? En waarom doet God dat? omdat hij ons niet wil veroordelen of wil corrigeren, maar God wil op die nood van ons reageren. Daarom wil hij dat weten. God reageert niet op onze opvattingen, God reageert op onze nood. Wat is je diepste pijn? Hij wil die droefheid van de Emmausgangers veranderen in blijdschap. Hij wil het verdriet in uw leven veranderen in enthousiasme. Hij wil het schuldgevoel veranderen in vrolijkheid. Hij wil uw schaamte veranderen in fierheid. En dan de derde stap. De derde stap is dat Jezus de schrift opent. Jezus gaat bijbelstudie houden samen met de Emmausgangers. Een heel praktische bijbelstudie. Gericht op de vragen van de Emmausgangers. Want daar ging het om. Waar zij zich mee bezighielden. Hun teleurgestelde hoop. Weet je, en je kunt de Bijbel natuurlijk op heel veel manieren lezen. En het is een heel boeiend boek. En je kunt er allerlei achtergronden bij halen. En verklaringen en noem maar op. Wat fantastisch. Maar God heeft zijn woord in de eerste plaats gegeven. Om ons tot leven te brengen. Om een verandering te brengen. Dat er iets gaat gebeuren. Dat we anders gaan denken, dat we ons anders gaan gedragen. Zelfs dat de omstandigheden zich zouden wijzigen. Dat is de bedoeling van het woord van God. En natuurlijk mag je ook de Bijbel lezen om allerlei andere redenen. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u de Bijbel leest en dat er iets gebeurt. Dat de vonk overspringt. Dat er iets gebeurt in uw leven. Dat er een antwoord komt op waar u in uw leven mee zit. Weet u bent allemaal... Vanmorgen zit u hier met vragen. U zit allemaal met twijfel of met pijn of met verdriet. U zit allemaal hier met uw rugzak. Ja? En God zegt, ik wil er zijn voor jouw nood. En misschien zeg je, ja, maar mijn probleem is niet zo belangrijk. Het probleem van de ander, dat is veel belangrijker. Maar God is er vanmorgen om een antwoord te geven op uw nood. Op uw verdriet, op uw zorg, waar u mee zit. Wat op dit moment centraal staat in uw leven. Daar is God voor gekomen. Daarvoor wil hij zijn woord ontsluiten. Daar wil hij een antwoord op geven. Als Jezus aan de discipelen op een gegeven moment vraagt van, willen jullie ook maar niet weggaan? Heel veel mensen verlaten Jezus, want dat vinden ze toch maar heel moeilijk allemaal wat Jezus wil en wat Jezus van hen vraagt. En dan zegt Jezus, willen jullie ook maar niet vertrekken? En dan hebben ze een heel interessant argument. Dan zeggen ze, nee, gaan we niet doen. We gaan niet weg. Want, zeggen ze, u hebt woorden van eeuwig leven. Heel interessant antwoord. En dat bedoelen ze niet mee, Jezus, u kunt zo fijn preken. Dat bedoelen ze absoluut niet. Wat ze bedoelen is van, u hebt woorden van eeuwig leven. We hebben gezien dat uw woorden effect hebben. We hebben gezien dat als u iets deed, sprak, dat er iets gebeurde. Dat er inderdaad mensen werden genezen. Dat er iets veranderde. Dat er hoop kwam. Dat er gebeurt altijd iets als u spreekt. En dat is de reden waarom we bij u blijven. En dat is hopelijk ook de reden waarom wij de Bijbel lezen. Omdat het effect heeft op ons leven. Effect heeft op het leven van anderen. Dat moet de reden zijn. Vierde stap. Want dat is niet voldoende. Hè? Hier stoppen wij vaak bij. Hier stoppen wij. Evangelische christenen stoppen daar vaak. Zo van, we hebben de Bijbel bestudeerd en dat is oké, hè? Nu weten we het allemaal. Maar nee, dan gaat het pas beginnen. Het is niet voldoende. Het is niet voldoende om de Bijbel te kennen. Hè? Zo waren ook vroeger de Bijbelstudies. Hè? De Bijbelstudie over een bepaald onderwerp en we wisten het allemaal. En dan baden we nog even en dan gingen we naar huis. Of eerst nog koffie drinken en over de voetbal praten en dan gingen we naar huis. Hè? Zo. Vooral in België is het natuurlijk wel interessant om over de voetbal te praten. Hier is het een heel triestig onderwerp, maar bij ons is het een heel mooi onderwerp. Maar goed. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de ontmoeting. Het gaat erom dat je door het woord van God een ontmoeting krijgt. Een ervaring. Dat je gevoelens worden aangeraakt. Dat er iets emotioneels bij je gebeurt. Dat je op een gegeven moment ontdekt... De Heer is er. Midden in mijn vragen, midden in mijn pijn, midden in mijn twijfel, de Heer is hier. Als de Emmausgangers met Jezus de maaltijd deden en Jezus breekt dan het brood, dan herkennen ze hem. Ze herkennen hem bij het breken van het brood. Het is de Heer. Dat wordt voor hen het kantelmoment. Dan komt er enorme grote vreugde. Dan gaan ze opeens alles zien en heel hoop wordt vervuld. Alles is in één keer beantwoord. Alle puzzelstukjes vallen samen. En dan zeggen ze, het gebeurde eigenlijk al onderweg toen hij de schrift met ons opende. Toen begon ons hart reeds in vuur en vlam te staan. Toen werden we reeds geraakt. En dat is het kantelmoment wat God wil bereiken in uw leven. Dat waar u mee zit, uw vraag, uw diepste pijn, uw twijfel, misschien een zorg die u nog nooit heeft uitgesproken naar iemand, misschien een pijn die u nog nooit gedeeld hebt met iemand, en dat u herkent, Jezus komt daar binnen. Jezus komt niet binnen via je successen. Jezus komt binnen via je pijn. Jezus wil niet wonen waar jij altijd slaagt en waar jij het geweldig doet. Jezus wil wonen waar jij het juist niet geweldig doet, waar het misgaat, waar de pijn zit, waar de teleurstelling zit, waar de zorg zit. Daar wil Jezus wonen. Daar komt hij binnen. Daar vindt hij een ingang in ons hart. Daar wil hij beantwoorden. Daar wil hij uw nood gaan dragen, uw verdriet op zich nemen, uw zorgen wegnemen en zeggen, geef het aan mij, want ik wil het dragen voor jou. Dat is de ervaring die God wil dat we hebben. En heel vaak stoppen wij bij fase 3. Fase 3, de Bijbel wordt geopend en wij gaan gehoorzamen. En God zegt, nee, je moet nog niet gehoorzamen. Dat is nog veel te vroeg. Wat je moet doen is dat je ervaart dat jouw nood gedragen wordt door mij. Dat jouw verdriet mijn verdriet is. Dat jouw schuld mijn schuld is. Jouw schaamte mijn schaamte. Dat is de ervaring die God wil dat je geeft. Dat je krijgt. En dan pas later komt wel die gehoorzaamheid. Dat komt allemaal veel later. Jacob gaat op de vlucht. Jacob heeft het allemaal verpest en verziekt en verknoeid. Hij had er een totaal zootje van gemaakt samen met zijn moeder. En dan gaat hij op de vlucht. En dan doet God iets geweldigs. Dan krijgt hij een droom van een ladder naar de hemel en engelen stijgen op en dalen neer. Prachtig beeld wat hij krijgt. Een genadebeeld. God die hem niet gaat vermanen, God die hem niet beschuldigt. Pure genade, er is een open hemel voor jou. En de engelen die zijn al bij jou en die stijgen op en ze dalen ook weer af om er voor jou te zijn. Wees niet bang. En de volgende dag zegt hij, dit is een plaats waar de Heer was en ik besef dat niet. Dit moet wel een huis van God zijn, een poort naar de hemel. En net als Jacob beseffen we vaak achteraf dat God er was. Heel vaak achteraf beseffen we, het was de Heer. Die wonderlijke situatie, die bijzondere dingen die ik heb meegemaakt. Die gebedsverhoording, die uitweg, dat telefoontje, die e-mail, het was de Heer. God was er. En dan pas komt fase 5. En dan pas komt het dat de Emmausgangers opstaan en onmiddellijk midden in de nacht teruggaan naar Jeruzalem. Want dat goede nieuws wat ze hebben gezien, dat moeten ze met de discipelen gaan delen. Dan pas. En dan eerst omdat dat moet, Jezus heeft dat niet gezegd van ja maar, en gaan jullie maar terug naar Jeruzalem. Niks daarvan. Spontaan. Vanuit zichzelf. God wil dat we delen. Maar dat delen, dat is niet iets opgelegd, dat is iets wat ja, vanzelfsprekend is. Heel vaak delen wij iets, omdat we denken dat we dat moeten delen. En we delen dingen die niets met ons te maken hebben. Maar waarvan we denken, ja, waarschijnlijk zal de ander dat nodig hebben, of dat hoort zo. Onlangs sprak ik een gast en die... Die probeerde zijn vriend te bekeren. Daar is hij al lang mee bezig. En thuis probeerde hij duidelijk te maken wat hij allemaal moest gaan doen. En ik zei tegen hem, als je het nu eens anders aanpakt, vraag nu eens wat hij nodig heeft. Waar zit hij mee? En vraag dan of je daarvoor mag bidden. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Ga eens kijken naar zijn nood en ga daarvoor bidden. Heel vaak proberen wij iets door te geven waar de ander nog lang niet aan toe is, waar nog lang geen bodem voor is. Maar laten we ons eens bekommeren, waar zit die ander mee? En ik denk dat ook een veel betere manier van evangeliseren is. Van kijk waar het verdriet is, waar het pijn is, van mag ik er voor je zijn? Mag ik voor je bidden? En dan komt de rest vanzelf wel. Dan komt er vanzelf een openheid. Dat doet God wel, dat regelt God wel. Getuigen betekent je eigen verhaal delen. En niet een dogma, niet een soort stappenplan. Nee, vertel gewoon jouw verhaal. Vertel wat jou in vuur en vlam zet, wat jou raakt, waar jij blij om bent. Deel jezelf met anderen. Laat zien wat jou hoop geeft, wat jou motiveert en de rest, dat laat van God over. Ten slotte, weet je, heel ons leven hunkeren eigenlijk naar dat er iemand naar ons verlangt. Wij verlangen ernaar dat we verlangd worden. Dat is eigenlijk wat we willen. Al vanaf kinds af aan. Zeker als je een triestige jeugd hebt gehad, als je weinig liefde hebt ontvangen, dan kun je in je eenzaamheid van je jeugd enorm verlangen. Is er iemand die mij opmerkt? Is er iemand die mij aandacht geeft? Is er iemand die mij op het oog heeft? En misschien heb je in je leven weinig liefde gehad. En misschien is dat juist wat jou enorm bezighoudt. Van ben ik wel liefbaar? Hoor dat pas een therapeut zeggen. We zijn liefbaar. Vond ik wel een mooi woord eigenlijk. Wij zijn om van te houden. Wij zijn beminnenswaardig. Wij zijn liefbaar. En de ervaring dat je liefbaar bent, maakt dat je enorm geraakt wordt bij verliefdheid. Goh, ik ben niet alleen verliefd op die persoon. Die persoon is ook nog verliefd op mij. Dat is altijd mooi. Want als je alleen maar zelf verliefd bent, dan gaat het meestal niet door. Dus het feit dat die ander ook verliefd is op jou, dus die betekent, ik ben blijkbaar liefbaar in de ogen van die ander. En eigenlijk is dat toch wat we ons hele leven willen ervaren. Ik vind die ander niet alleen sympathiek, ook in gewone vriendschappen. Het gaat niet alleen in de liefde, maar ook in de vriendschappen. Ik vind die ander niet alleen sympathiek. Die ander heeft niet alleen waarde voor mij. Ik ben ook van waarde voor die ander. Die ander stelt ook mij op prijs. Die ander is ook graag bij mij. En als ik ergens mee zit, dat treft die ander. Dat vind ik het mooie van vriendschappen. Ik hoop dat u goede vriendschappen hebt. Waar u dat ervaart. En eigenlijk heel de liefde die er is in deze wereld. En alle vriendschappen die er zijn. Ze zijn een voortvloeisel vanuit die liefde van God naar deze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar begon het mee. Want al zo lief heeft God die wereld nog steeds lief. Nog steeds gaat zijn liefde uit naar deze wereld. Vloeisel van de liefde van God. God die op zoek is naar mensen. En God die wil zich liefbaar voelt. De grote nood in deze wereld is dat mensen hunkeren naar echte liefde. Maar als je al zo vaak gedumpt bent, als je al zo vaak in de steek gelaten bent, als je al zo vaak afgewezen bent, hoe kun je weten dat je liefbaar bent? Als het in bedrijven vandaag alleen maar gaat wat je produceert, wat je inbrengt in bedrijven, we moeten iets aan jou hebben. Hè? En niet om wie jij bent, maar gewoon om wat je presteert. En je wordt dan weer gedumpt omdat je niet voldoende presteert. En je probeert weer ergens anders. En zo, als je dat al verschillende keren in je leven hebt meegemaakt, dan voel je je diep ontgoocheld en teleurgesteld. Ik ben blijkbaar niet de moeite waard. En als je dat ook in relaties hebt meegemaakt, vriendschappen. Vrienden waarvan je dacht, ik ben echt echt de moeite waard voor hen. En op een gegeven moment blijkt dat men liever met iemand anders op vakantie gaat, liever met iemand anders iets doet. En jij staat op de tweede of derde of de vierde plaats. Ik ben blijkbaar niet liefbaar. En God zegt, je bent liefbaar in mijn ogen. Heel vaak is onze boodschap van, je bent schuldig en God vergeeft. Nee, God zegt, je bent liefbaar. En natuurlijk vergeef ik ook. Maar het is omdat je liefbaar bent. Omdat ik van je hou. Omdat je van waarde bent. Ja, en daarom vergeef ik. God zegt, durf het weer aan. Durf het weer aan om mijn liefde in je hart toe te laten. Ik sprak deze week een vrouw, een hoogopgeleide vrouw, hoge functie in de maatschappij. En ze deed het geweldig. Dat was ook geen probleem. Ze was een geweldige moeder. Dat was een geweldige job had ze. Hè. Ze was er enorm goed in. Goede collega. Alle fronten. Maar ze kon eigenlijk niet geloven dat haar man van haar kon houden. Ze kon de liefde niet toelaten. Onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke genegenheid kon ze niet toelaten. En natuurlijk zitten daar diepe wonden vanuit de jeugd. Maar ze kon zich daar niet aan overgeven. En misschien staat dat tussen jou en God. Hè? God houdt van je en toch durf je je niet aan over te geven. God houdt van je. En God zegt, waag het met mij. En ik begrijp dat het moeilijk is. En ik begrijp dat je vaak beschadigd bent geweest. Maar ik heb geduld. Hoe staat het in Hosea? Daar zegt hij van, ik trok je met koorden van liefde. Heel geduldig. God neemt de tijd om jou naar zijn hart te trekken. En misschien ben je al heel lang christen, maar die werkelijke liefdeservaring van God heb je tot nu toe op afstand gehouden. En God zegt, oké, is geen probleem, begrijp het. Maar ik wil mijn liefde met je delen. Ik wil dat je je geliefd voelt. Want dat is wat we nodig hebben in deze wereld. We redden het anders niet. We redden het niet met waarheid en met ideeën. We hebben liefde nodig. Willen we in deze wereld staande kunnen houden en hoop blijven hebben. Maar God zegt, ik wil jouw liefde met mij delen. Ik zal iets vertellen van mezelf. Afgelopen half jaar heb ik enorme problemen gehad. Enorme aanvallen van de duisternis. Ik ben niet zo iemand die heel snel spreekt van de duivel zit mij op mijn hielen of zo. Maar ik heb 2 sterke aanvallen gevoeld in mijn leven. Enorme aanvallen van angst. En natuurlijk, daar zal ook wel gevoeligheid bij mensen voor zijn. En ik zei tegen God, oké, blijkbaar ben ik goed bezig, want anders zou de duivel mij niet zo aanvallen. Maar waar bent u? Het is wel fijn dat ik weet van, oké, ik word aangevallen, dus blijkbaar zit ik op de goede spoor. Blijkbaar vindt de duivel niet leuk wat ik momenteel aan het doen ben voor u. Maar waar bent u in dat alles? Ik wil iets voelen van u, want ik wil wel echt weten dat u er bent. Hè? En toen heeft God mij eigenlijk duidelijk gemaakt, ik woon in je verlangen. Ik ben er altijd, ik woon in jouw verlangen. In jouw verlangen, daar ben ik aanwezig. En wat jij verlangt, dat is mijn verlangen. En dat heeft me enorm bemoedigd. God woont in mijn verlangen. En mijn verlangen is een constante. Telkens opnieuw begin ik weer te hopen, begin ik weer te verlangen. En begin ik weer me uit te strekken naar nieuwe dingen. En dat is de Heilige Geest en dat is God in mij. En dat heeft me enorm bemoedigd van, hij is er toch. Ik dacht dat hij er niet was, maar hij was er toch. Ja. Net als Augustinus dat zo mooi gezegd heeft. Hè, van, ik was buiten, maar u was binnen. En toen hebt u mij geroepen, u hebt geschitterd. U hebt alles gedaan om mij te verleiden en mij naar u toe te trekken. En dan zegt hij aan het eind van, en nu snak ik naar u en nu verlang ik naar u. Maar dat is het resultaat. Ik wil hier voor jullie bidden. Vader, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is iets wat we niet kunnen vatten, wat ook tegen de logica van deze wereld ingaat. Maar u zoekt mensen. En midden in deze wereld waar zoveel gebeurt, waar we geen controle op hebben, zoveel omstandigheden waar we van denken, wat is hier allemaal aan de hand? Op politiek niveau en het klimaat en noem maar op. We zijn er enorm over in de war, maar midden in dat alles zoekt u mensen. En heeft u uw hoogste prioriteit gesteld, de liefde van u te delen met mensen. En vanmorgen wilt u uw liefde met ons delen. En ik bid u, Heer, voor ieder van ons dat de liefde van u in ons hart neerdaalt. En dat we niet langer bang zijn voor de liefde. Die bang zijn dat we weer beschaamd gemaakt worden of uitgelachen of afgewezen. Maar dat we werkelijk zeggen, Heer, kom maar met uw liefde. Dank u voor uw liefde. Dank u dat u van ons houdt. En dat dat het belangrijkste is, Heer. In alle pijn in deze wereld, in alle verdriet, in alle zorgen die er nodig zijn, is het allerbelangrijkste dat u van mij houdt, dat u van ons houdt. Dat is het centrum van de kosmos. Dat is het centrum van alles waar het om gaat. En waarvanuit deze wereld zal veranderen en uw koninkrijk gaat komen. Heer, doop ons in uw liefde. Stort uw liefde in ons hart uit. Brand alle schaamte weg, alle pijn, alle verdriet, alle teleurstelling, alle zonde, alle schuld, alle herinneringen. Brand het weg door uw genade en vul ons met uw liefde. Dat verlang ik van u, dat vraag ik van u voor ieder van ons in de naam van Jezus. Amen.